Je luistert naar de tweede podcastaflevering Nieuwe Natuur met Matthijs Schouten. In de vorige aflevering had Matthijs ons ontzettend veel te vertellen. Heb je die aflevering nog niet geluisterd? Dan raad ik je aan die eerst eventjes te luisteren. Dan gaan wij verder met het gesprek. Ik vroeg me het volgende af.
Maar als het, dat is een interessante vraag die ook al binnen de jeugdbond, binnen de JNM dan wel eens opspringt. Moet je dan om dat, ja, die natuur om je heen te waarderen, moet je dan echt exact weten wat het is?
Nee.
Maar is het belangrijk om de soort te determineren, waar we natuurlijk als natuurstudieclub altijd mee bezig zijn? Is dat een noodzaak of is het zo dat je eigenlijk helemaal niet hoeft te weten wat het is?
Dat is het oude uitdaging, hoe meer je van natuur weet, hoe meer je ervan gaat houden. Nou, dat schijnt niet helemaal te kloppen. Er is best veel onderzoek naar gedaan. Soms werkt dat. B, ik zou willen zeggen, de wat meer cerebraal ingestelden. Hè? Er zijn andere mensen die vinden het alleen maar een belemmering als ze al die namen moeten kennen. Als ik met vrienden ga wandelen, zeggen ze wel eens: Matthijs, geen namen nu, hè? Want ik heb natuurlijk de neiging voortdurend alles te gaan benoemen. Terwijl anderen zeggen: heel hartstikke, hoe heet dat dan? Nou ja, dat hoort ook bij je persoonlijkheid.
Er is geen naam nodig om het te waarderen. Zeg maar.
Het kan helpen. Het kan, kijk, ik was als kind enorm gefascineerd door natuur. Ik hield het dus al vanzelf van de groei er ook in op. Maar toen ik meer en meer leerde over de natuur, vond ik het nog fascinerender. Ik weet dat, ik zat op lagere school en toen, als je in de zesde, vijfde klas kwam, dan kwam je bij de meester, toch? Daar zaten bij de meester twee hoogste klassen. En deze meester was een amateur botanicus en die vroeg ons, want veel van de kinderen moesten ver lopen in de school, ik ook, om als het lente werd en door de zomer heen, om dan de bloemen die naast de weg bloeiden mee te nemen en dan kregen die een naam. Nou, ik kan je vertellen dat de eerste keer dat gebeurde, kwam er met een boterbloem of een paardenbloem aan, die werden daar op tafel gelegd en de meester gaf ze een naam. Het idee dat planten naam hadden. Nou, ik was volledig uit het veld geslagen. Ik dacht dat het gold alleen voor mensen enzovoort. Toen bleek elke plant een naam te hebben. Nou, dat onthulde zich wonder. Dat heeft mijn leven lang, is dat een wonder is. Later begon ik het ook als een aardige belemmering te zien. Ik kom net uit Portugal terug. Dan geef ik excursies aan studenten in de Algarve. En daar merk ik dan dat ik, onmiddellijk als ik een plant zie waarvan ik naam niet weet, raak ik in paniek. Want ik denk, hoe moet de naam weten? Want de studenten gaan het dadelijk vragen. En dan vergeet ik bijna te zien hoe mooi de plant is, als je begrijpt. Ik bedoel, ja. Het kan ook een belemmering worden.
Ja, want er ligt nu nog steeds
de
Irish Flora.
De Irish Flora, precies.
Op tafel.
Dus het kan helpen, maar het is een deel van het verhaal. En dat is iets waar ik op het moment me heel erg veel mee bezig hou. Mijn training met mensen en workshops, maar ook in lezingen. Ik denk dat als we dus posthumanisten willen worden, hè, een positie in willen nemen waar we de natuur als het ware ook waarderen omwille van haarzelf. En met de natuur natuurcontracten aangaan, bij wijze van spreken. Hè, rekening gaan houden met de natuur, niet omdat dat goed voor ons is, maar ook omdat ze er mag zijn. Omdat het een medespeler is in het geheel dat ding. Hè. Om daar te komen, en die positie te veranderen, is er meer nodig dan alleen het weten. Het weten van de problemen, het weten van de scheiding natuurcultuur, het weten van het weten dat we deel zijn van een ecosysteem, dat weten we eigenlijk allemaal wel.
Het moet niet alleen in je hoofd zitten.
Het moet alleen in je hoofd zitten. Het moet als het ware in je ervaring gerealiseerd worden. En dan kom ik bij een filosoof die mij ongelooflijk geraakt heeft, waar ik grote bewondering voor heb ontwikkeld en die ik ook gekend heb, want ik heb in zijn instituut ook college gegeven. Dus Ulrich Liebrecht was een Vlaamse filosoof. Hij noemde zichzelf een comparatief filosoof. Hij had sinologie gestudeerd, de culturen en filosofie van China. En van daaruit is hij toen de Aziatische culturen gaan bestuderen, maar ook nog eens alle westerse filosofieën gaan bestuderen. En ook alle vroege filosofieën, zoals in Afrika, gaan bestuderen. En toen dacht hij, toen hij het allemaal bestudeerd had, dan kan ik wel een handboekje gaan schrijven over de vergelijkende filosofie. Nou, dat zijn geloof ik 6 dikke delen geworden. En hij was heel erg geïnteresseerd in hoe de mens zich in de wereld plaatst in relatie tot het aardse, de wereld, de natuur. Hè? Want hij was ook een groot natuurliefhebber. En daar heeft hij dus veel over geschreven. En hij komt uiteindelijk, en dat vind ik meesterlijk en briljant, dat heeft mij ongelooflijk veel geholpen in het begrijpen van waar we in zitten en waar we naartoe moeten gaan in dit antropoceen. Hij zegt, als je naar de filosofische systemen van de wereld, uit allerlei culturen kijkt, het gaat eigenlijk altijd over de vraag, ja, hoe kan ik de wereld kennen? Hoe kan ik de wereld begrijpen? Hoe kan ik de wereld duiden? Wie ben ik? En hoe verhoud ik me tot de wereld? He, daar gaan alle filosofische vragen over. En zegt hij, nou, als je daar goed naar kijkt, zie je verschillende, hij noemt dat modellen of paradigmata van duiding. En hij noemt er een aantal. En één daarvan is, die zou je kunnen benoemen met onderscheiden en benoemen. En dat leren we allemaal heel vroeg. Hè? Dan ben je een kind en dan ben je op de arm van je moeder. Dan zeg je, moeder is papa, dat is mama en daar ben jij. Dat hebben we allemaal doorgemaakt. Ja, en wat er gebeurt, hè? Je leert als kind zien dat papa er anders uitziet, anders ruikt, anders klinkt dan mama. En ook anders dan jij. En daar geef je dan een naam aan. En dan leert hij de tafels, dan de stoelen, dan een huis, dan de bomen, dan een dier, een plant. Nou, zo leer je de wereld kennen en onderscheiden en benoemen. Dit is een hele belangrijke, ik zou willen zeggen, benadering van de wereld. Want we moeten leren, als je auto rijdt, dat rood iets anders is dan groen. Hè? Je moet in de primitieve wereld leren, dat ik zeg vroege culturen leren, dat water iets anders is dan vuur. Bovendien helpt het ook in de communicatie. Als je geen namen geeft en geen taal ontwikkelt, dan moet je wel heel lang aanwijzen wat je nou precies bedoelt. Dus het helpt. Nou, maar wat je daar gebruikt, zegt Liebrecht, zijn dus je zintuigelijke waarneming en je verstand, je cognities. Nou, zegt hij, dan kan je filosofisch vragen, vanuit dit model, hoe hangen dan die onderscheiden aanwezigheden samen? Hè? Hoe verhoudt zich de boom tot de grond? Of jij je tot mij? Hè? Wat zijn de relaties tussen die onderscheiden en benoemde aanwezigheden? Nou, zegt Liebrecht, als je dan hetzelfde model blijft zitten, dan ga je uit van je zintuigelijke waarneming en je cognities. En dan kom je terecht in hiërarchieën. Dan ga je het allemaal indelen. Hè? Het systeem van Aristoteles, van mineralen, planten, dieren, mens. De harkjes in het bedrijfsleven. Hè? Daar ligt een Irish flora, keurig ingedeeld in families en ordes. Dan gaan we alles indelen. En in hiërarchieën stoppen. En we gaan causaliteiten beschrijven. Als dit gebeurt, gebeurt dat. Dat kan je door de proefondervinding bewijzen. Dan heb je een natuurwet. Nou, hebben we allemaal geleerd. Dat leren we op de middelbare school, dat leren we op de universiteit. Zo leren we de wereld begrijpen in causaliteiten, hiërarchieën, correlaties enzovoort. Nou, dan kan je nog een diepere vraag stellen in dat model. Wat is nu het wezen van alle aanwezigheden en alle relaties? De diepste essentie. Nou, zegt Liebrecht, dan kom je uiteindelijk terecht bij E is mc kwadraat. De formule van Einstein waarmee alle verbanden gegeven worden en de essentie verhaald is. Nou ja, je weet, er ligt nog één formule achter. De formule van het al, die hebben we nog niet. Hè? We weten nog niet precies hoe we de eerste fractie van de tijd naar de Big Bang moeten beschrijven. Daar gaan de grote krachten en de kleine krachten uit elkaar. We hebben geen model waarin we de tijd en de ruimte, de grote en kleine krachten, allemaal aan elkaar kunnen stoppen. Nou, daar zijn over de hele wereld fysici naar op zoek. Degene die dat vindt, krijgt 10 Nobelprijzen tegelijk, want dan weten we alles. Nou, dat is een mooi model. Handig. Maar zeg liever, zijn andere modellen. En een ander model, als ik mijn studenten uitleg, vraag ik altijd, dames en heren studenten, wie van u is hartstochtelijk verliefd op het moment? Nou, oké, beschrijf me uw geliefde. Hè? En als de student dan zou zeggen, mijn geliefde is van het mannelijke of vrouwelijke geslacht, 1,72 meter, 68 kilo, hartslag gerust 60, weet ik wat, bloeddruk 110 of 90, dan zit je model 1.
Ja, het indelen en
het indelen en beschrijven is het duidelijk wanneer maar kenmerken, waardoor die geliefde zich onderscheidt van alle andere mensen. En dan geef je er ook nog een naam aan, zeg je, mijn geliefde heet Maria of heet Hans. Maar, zeg ik dan, als je dat zou doen, ben je niet meer verliefd. Want als je echt verliefd bent, doe je het helemaal niet. Als je echt verliefd bent, doe je heel iets anders. Ik geef dan altijd het voorbeeld, als je echt verliefd bent, zou je zeggen, nou ja, kijk, als mijn geliefde glimlacht, gaat de zon op. Dat is in model 1 klinkklare onzin. Want er is geen kausaal verband tussen de geliefde glimlach en de zonsopgang. Maar iedereen die ooit verliefd geweest is, weet precies wat je bedoelt. En hier beschrijf je iets anders. Hier beschrijf je niet een zintuigelijk aannemen werkelijkheid die je cerebraal, kausaal, cognitief kan benoemen en verklaren en relationeel en hiërarchisch in kaart kan brengen. Hier beschrijf je je gevoelde, betekenisvolle relatie met de wereld. Hier gaat het om wat je ervaart, wat je voelt. Het gaat over betekenissen. Het zit niet alleen in het hoofd, het zit ook in het hoofd, maar zitten, want daar benoem je ze. Maar je ervaart ze ook, je voelt ze ook. En die zijn ook complexer. Dat is niet van A naar B. Nee, dit is veel meer tegelijk. En hier zegt Liebrecht, de filosoof Heidegger sprak over Dasein. En ik vind, en dat vertalen we vaak met betekenisvol in de wereld zijn. Prachtig beeld. En Liebrecht zegt, nou ja, als je dat betekenisvol in de wereld, je ervaring van het in de wereld zijn en zijn volheid en betekenisrijkdom wil beschrijven, dan kan je helemaal de mathematische modellen en de benoemingen en de hiërarchieën niet gebruiken. Nee, daar kom je in de poëzie. He, als je zegt, wanneer mijn geliefde glimlach gaat de zon op, dat is poëzie. Daar kom je in het verhaal, in het narratief, in de mythe, in het symbool, in de beeldende kunst. Daar verwoord je dit. Dus bijvoorbeeld, daar wordt dat zichtbaar.
Als je bijvoorbeeld dan op de Veluwe ineens een wolf ziet lopen, dan word je niet heel blij omdat je denkt, oh, dat is een wolf, die zijn heel zeldzaam, maar dan gaan je haren overeind staan, dan kijk je hem aan en dan
zie je
voel je de wind en dan denk je,
precies.
Wow.
En dan weet je secundair ook dat de wolf is en ook nog heel bijzonder, maar er gebeurt dus iets anders. Ja.
En hoe belangrijk is jeugdeducatie hier?
Kom maar op, ik maak hem even af. Yes. Dit is dus de ervaren betekenis. En dan zegt Lieber, ja, in dat model kunt u ook de vraag stellen. Wat is de diepste essentie van alle betekenisvolle relaties van het in de wereld zijn? Nou zegt hij, dan kom je in alle culturen terecht in de mystiek. Dat is de ervaring van het wonder van het bestaan, waar je geen woorden meer voor kunt vinden. Je wordt zo geraakt door een wolf of door een zonsopgang, door de glimlach van een geliefde of de hand van een kind, dat je even helemaal uit de wereld bent. En je kunt het niet eens meer beschrijven. Zo diep gaat het. Dat is eigenlijk een mystieke ervaring. Nou, dan om het even af te maken. Liebrecht zegt, kijk, dat komt in elk mens voor. We zijn allemaal mystici en wetenschappers. Op het ene moment doen we dit en op het andere moment doen we dat. En je kent het uit je eigen omgeving. Je hebt er meer kunstenaars en er meer wetenschappers in je eigen omgeving. Hè? Het zit allemaal in ons. Alleen van persoon tot persoon verschilt het accent. Maar, zegt Liebrecht, het interessante is dat ook culturen de accenten laten verschillen. Het Westen is eigenlijk vanaf de Renaissance, de middeleeuwen, vanaf de Renaissance en de Verlichting, dat eerste model tot het waarheidsmodel gaan maken. Dat is de echte waarheid. Dat kunnen we bewijzen, zo zit de wereld elkaar. Dat is objectief. Daar doen we zaken mee, daar bouwen we economieën mee, daar bouwen we bedrijven mee, daar bouwen we natuurbeheer mee, enzovoort.
En die kunnen handtekeningetjes zetten, dus die hebben rechten.
Precies. Ook, ja. Twee. Dat model van betekenisvol ervaren, dat is voor het weekend. Dat doe je dan als je thuis bent, dat doen we niet in de samenleving. Dat is subjectief. Hè? Nou ja, daarmee hebben we het een beetje uit ons gezichtsveld gehaald. En ik vind dat een van de grote makkers van de groene beweging, dat we dat altijd doen vanuit model 1. Dan gaan we weer zo'n grafiek laten zien over uitstervende soorten. Dan laten we weer zien hoe het met die CO2-uitstoot zit. En dan gaan we weer. Hè? En dan gebruiken we van die prachtige termen als biodiversiteit, ecosysteemdiensten. Nou ja, daar gaan we. Nou ja, fijn, helder. En dan gaan we ook alles benoemen. Hè? En precies, daar gaan we dan namen geven enzovoorts. Oké. Model 2, dat doen we niet zoveel meer als professionals. Dat vinden we meer voor de dichters en de muzici en dat is voor theater. En als je naar mis gaat of thuis met je kinderen aan het spelen bent. Nou, niet-westerse culturen draaien dat om. Hè? Het hindoeïsme en boeddhisme zouden zeggen, dat Taoïsme ook. Ja, maar alleen is heel handig. Daar hebben we penicilline mee gevonden. Maar model 2 heeft met de echte werkelijkheid te maken. Model 2 gaat over wijsheid. Model 2 gaat over volledig mens zijn. Model 2 gaat over echt in de wereld zijn. Model 2 gaat over geluk. Model 2 gaat over harmonie. Model 2 gaat niet over handigheid, maar over betekenis. En ik ben er absoluut van overtuigd dat als wij naar een duurzame toekomst toe willen, dat wij model 2 meer moeten laten meespelen. Niet model 1 inleveren. Nee, liever niet, want ik ben wetenschapper. Maar 2 mag dan ook meedoen. Het moet deel worden van ons, ik zou willen zeggen, van ons gesprek over natuur. Niet alleen van de sterven soorten uit, maar ook van er verandert iets in de wezenlijke wonderlijkheid van deze wereld.
Dus als je wil aangeven waarom je een soort moet beschermen, dan kun je inderdaad een grafiekje laten zien met een achteruitgang, maar je moet vooral ook mensen naar buiten laten gaan en te laten ervaren en zien.
En geraakt laten worden. Weet je dat toen de klimaattop in Parijs was, ik kom dadelijk op je vraag van het kind zijn. Toen de klimaattop in Parijs was, toen is mensen later gevraagd wat de meeste indruk op hem gemaakt heeft op die top. Hè, daarmee is er het grappige was, dat waren niet de statistieken, niet de lezingen. Uiteindelijk was het een kunstwerk, kwam bij heel veel van de deelnemers naar voren, van IJslandse kunstenaars, 12 grote blokken IJslands ijs op het Place de Pantheon gelegd in Parijs. Daar moesten mensen allemaal langs als ze naar de congreszalen gingen. En die lagen daar zo in een ring, hè, alsof het de wijzer, de uuraanduiding van een klok waren. En die lagen daar gewoon te smelten, dag na dag na dag. En daar waren mensen veel meer getroffen door de urgentie van alles dan door weer in de grafiek. Hè. En daar werd iets anders aangeraakt, begrijp je dat ik wil zeggen? En ik denk dat we dat veel meer moeten laten resoneren. En daarvoor is nodig dat we de natuur dichterbij brengen. En dat iedereen waar dan ook in contact kan komen met een vliegende vlinder of een bloem die zich ontvouwt, of met de klank van een vogel waar je door kunt laten raken. En mensen moeten helpen zich ook weer te laten raken. En daarvoor vind ik dat we zelf al een beetje uit dat eeuwige oude natuurbeheersbeschermingsidioom moeten stappen. Van, ik zal het u weer even uitleggen. Ik denk dat je een excursie moet beginnen. Niet met uit te leggen dat dit een eikenberkenbos is. Maar te zeggen, ik word hier zo blij van. Huh? Is dit niet prachtig? Nou, daar wordt er al iets anders aan uit. En daar mag je het best nog een eikenberkenbos noemen. Maar dan krijgt het ook een andere betekenis. En dat doen kinderen nog vanzelf. Als ik me mijn kindertijd herinner, ik wandelde van het ene wonder naar het andere. Ik groeide ergens op een plek waar heel veel natuur was. Ik herinner me mijn eerste korenbloem. Die blauwheid van die korenbloem heb ik nooit meer vergeten. En nog altijd is de korenbloem ongeveer mijn lievelingsbloem op deze wereld. Er is een heel interessante religieus denker. Uit Zwitserland, die zegt, ja, en daar gaat het dan later mis. Hè? Als een kind, als een volwassene blauw ziet, dan zeggen we blauw, gecategoriseerd, benoemd, nächste nummer, volgend nummer. Hè? Een kind ziet blauw en ziet het blauw van vlindervleugels. Het blauw van de lucht, het blauw van een korenbloem, het blauw van een gentiaan. En verwondert zich over de blauwheid van het zijn. Maar wij leren dat af. Wij leren dat af op het moment dat we in gedrild worden in het onderscheiden en benoemen. En dat leren we op de lagere school, het gaat zo maar door. En voor het andere, ja, daar hebben wij in onze cultuur wat minder ruimte. Toen ik mijn eerste practicum fysiologie kreeg, ik was zo'n 16-jarige student, zaten we in een practicumzaal en moesten naar bloed kijken. En onder het microscoop lag dan bloed en dat moesten we dan bekijken. En toen riep iemand uit de zaal, een jonge vrouw, die riep, wat mooi! En toen riep de practicumleiding, je moet het niet mooi vinden, je moet het tellen! Want we moesten namelijk rode bloedlichaam tellen. En toen dacht ik, dat is dus precies wat over gaat.
Ja, weer iemand afgeleerd.
Precies, en ik denk dat wat een kind als vanzelf ervaart, dat moeten we bewaren, behouden, cultiveren. Ruimte laten blijven hebben en in onszelf weer wakker roepen. Laten we in godsnaam weer eens blauw zien in de kleur als kleur van vlindervleugels of van de lucht in plaats van gewoon maar blauw te benoemen, niks te noemen. En daar ligt voor mij een wezenlijke, de wezenlijke binnenkant van duurzaamheid. Als we dat aanraken, zijn de categorieën natuur en cultuur helemaal niet meer van betekenis. Dan is oude natuur of nieuwe natuur irrelevant. Het gaat over het ervaren van in relatie zijn met wat iets anders dan jezelf. Iets anders dat ruimte en betekenis heeft, waar je als vanzelf een relatie mee ontwikkelt. Hier staat een grote lindenboom achter. En dan ga ik dit verhaal afronden, want dan zou je weer genoeg hebben. Hier staat een grote lindenboom achter. En ik heb dit appartement gekomen dat die lindenboom daar stond. Toen ik hier kwam kijken, toen dacht ik, nou, dit moet het worden.
Nou, hij is nu schitterend.
Is het niet fantastisch?
Het is één groot groen raam als we naar buiten kijken.
Groen raam. En ik ben ook blij dat het staat, want al deze ramen zijn op het zuiden. Als die er niet zou staan, dan bak ik hier. Dus daar is de instrumentele waarde van de boom. Maar er is iets anders. Ik leef met die boom. En ik moet dan altijd denken aan Martin Buber. Martin Buber was een Joodse filosoof die vaak ook een beetje door andere filosofen wel eens gezien als een beetje een zweverige filosoof. Maar hij zou kunnen zeggen een filosoof van de wederkeer. Hij schreef over de relatie mens-God, maar ook over de relatie mens-mens en ook de relatie mens-natuur. En hij opent een van zijn meest fameuze boeken. Dat boek heet Ich und Du. Ik en jij, zou je eigenlijk zeggen, of ik en gij. Dat opent hij met te zeggen, kijk naar een boom. Ja, ik kan die boom op verschillende manieren bekijken. Ik kan die boom zien als een donkere pijler met daaromheen allemaal uiteenspattend groen waar het licht op valt. Nou ja, daar kijk je als kunstenaar. Hè? Ik kan die boom zien als een proces van sapstromen. In bovenmiddel kijk je de bioloog. Ik kan die boom indelen bij een soort en een naamgever. Nou, daar hebben we het. Naamgeving en soorten. Hè? De taxonoom. Ik kan die boom beschrijven als een geheel van natuurwetten. Daar heb je de fysicus die alle natuurwetten, ESMC kwadraat beschrijft. Ik kan die boom ook laten vervluchten in een mathematisch getal, of een getalsverhouding. Kan ook.
En het dan blad oppervlak bijvoorbeeld.
Wat zeg je?
Het blad oppervlak.
Het blad oppervlak, of de hoogte en de breedte, dat soort dingen. Omvang van de bladkroon in vergelijking tot de hoogte van de stam, hè, dat doen we in de bosbouw. Maar, zegt hij, in het alles blijft de boom een object en heeft zijn plaats en zijn tijd. Maar, en nu komt voor mij een van de meest cruciale zinnen uit zijn hele filosofie. Dan zegt hij, het kan echter ook gebeuren, tegelijk uit wil en uit genade. Maar dat waren, je moet het wel willen, maar dan kan het je toevallen dat ik in een relatie met die boom word opgenomen. En dan, en hier komt een cruciale zin, is hij geen het meer. Dan wordt hij in de termen van Buber een gij. Een ander waar je je mee verhoudt. Geen ding. En ik ben het gaan gebruiken in trainingen die ik geef, gaf in coronatijd aan alle CEO's en bankdirecteuren over duurzaamheid. Ja, even allemaal niks te doen. Dus die begonnen mensen allemaal erg na te denken over de toekomst. En dan wilden ze wel een natuurfilosoof of milieufilosoof die iets vertelt over de toekomst. Nou, daar deed ik trainingen mee over duurzaamheid. En ik heb toen ook het onderscheid gemaakt. Ja, dames en heren, het gaat niet alleen over die buitenkant, wat u in uw bedrijf gaat doen. Het gaat over uw binnenkant. Want daar begint het. U zult een ander mens moeten worden, want anders gaat het niet gebeuren. Nou, hoe word je dan een ander mens? Nou ja, dat is een heel gesprek. Maar een van de opdrachten die ik ze altijd meegaf is, we kwamen dan wekelijks of twee weken bij elkaar, digitaal. Ik zei, nou, een van de opdrachten die ik meegaf, u gaat in de komende weken iets uitzoeken in uw omgeving wat niet door de mens gemaakt is. Dat mag een plant zijn, een dier, een stukje aarde, een steen, whatever. En daar gaat u elke dag de minste 10 minuten naar kijken. Zonder benoeming, zonder naam, zonder cognities. Alleen maar waarnemen. En alle denken, laat dat maar even los. De meest waanzinnige reacties. Een directeur van een groot bedrijf, die zei, nou, voor een belachelijke opdracht. Maar ik heb toch maar naam, meneer, moest toch terugkomen met het huiswerk. Ze zei, nou, ik ben naar de boom gaan kijken die van mijn huis staat. En die ken ik al 30 jaar. En ja, het begint natuurlijk van, ja, ik moet die oefening gaan doen. En nou, het ging dag na dag beter. Nou, zei, ik ga het huis niet meer uit zonder die boom te groeten. Hij is niet langer een het, hij is een gij geworden. Een bankdirecteur die zei, nou, ik vond het ook belachelijk, maar ja, ik wandel elke dag, dus ik ben maar gaan kijken naar een steen die langs mijn wandelweg lag. Heb ik altijd eerst gekeken of er niemand in de buurt was die keek. Die zag dat ik daar stond te kijken, maar goed, dat ging dan. En toen zei hij, na een week lag die steen er ineens niet meer. Nou, zei hij, ik ben er dagenlang van verslag geweest. Nou, dan, die steen was geen het meer. En ik denk dat leren in dat dit tweede model te stappen en je weer met je hele zijn te verbinden met een betekenisvolle wereld, de ander waar ook de natuur deel van uitmaakt, dat is voor mij de sleutel naar een duurzame toekomst. En dan maakt het niet uit of het nieuwe natuur is, of oude natuur, of natuurlijk, of half natuurlijk. Of, hè?
Kijken.
Kijken, ervaren, verbinden. En of je dat nu doet in de stad, of in de Oostwaardersplassen, of in een natuurontwikkelingsgebied, of op een oude heidelandschap, of in het Amazone regenwoud, of met een geranium in je vensterbank, het maakt me niet uit. Als je maar weer een verbinding legt met het niet-menselijke. Hè? En daarmee een relatie aangaat met een wereld waar je deel van uit bent. En als je dat ervaart, dan maak je het niet kapot. Als je je betekenisvol verbonden voelt met daar waar je deel van bent, dan vernietig je het niet. Dan is dat terughoudendheid, dan is er respect. Hè? Zo dus.
De eerstvolgende keer dat we met de jeugdbonden van natuurstudie naar buiten gaan, dan moeten we niet gaan kijken wat voor soorten er allemaal voorkomen. Ja. Maar moeten we gewoon kijken.
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 En stilstaan.
Ja. Absoluut. Ik doe het bij Wageningen met studenten. We hebben daar een training waar ze dan inderdaad gewoon geacht worden een tijd lang alleen maar te kijken. En daar gebeuren de meest wonderlijke dingen. Er zijn biologiestudenten die ook even uit het benoemen stappen uit hun categorieën en hun leerboeken. En die ineens dingen zien die ze voor helemaal niet gezien hadden. Maar vooral ook zich veel meer geraakt voelen. Het is niet een leerobject. Nee, het is een, als het ware, een levensgezel. Je bent met iets in de wereld.
Matthijs, dankjewel voor dit.
Graag gedaan.
En wij gaan kijken.
Ja, ik denk wel
kijken.
Oké. Okay.
Kijken. Dankjewel. Dit was de laatste aflevering in onze reeks van de Nieuwe Natuur podcast. We hebben onszelf en 13 andere sprekers de vraag gesteld, wat is nieuwe natuur en bestaat het nu eigenlijk wel? Ja, Rick, ben je eruit?
Ik ben er nog niet helemaal uit. Of misschien ben ik er zelfs minder uit dan toen ik eraan begon. Ik dacht, we krijgen wel antwoord op de vraag, wat is nieuwe natuur? Maar we hebben een heleboel antwoorden gekregen en eigenlijk is elk antwoord weer een beetje anders. Dus misschien is het voor mij wel duidelijk geworden dat nieuwe natuur op een heleboel verschillende manieren geïnterpreteerd kan worden. En voor iedereen de natuur, maar dus ook nieuwe natuur, net eventjes anders is.
Nou ja, precies. Want ook in de mensen die we allemaal gesproken hebben. Als je kijkt naar onze eerste aflevering met Tom Denters bijvoorbeeld, die het over nieuwe natuur heeft op kademuren. Is die natuur dan zo nieuw? Of is die heel lang weg geweest en komt er nu weer terug?
Bleek er eigenlijk altijd al te zijn misschien.
Precies. En we hebben heel hard ons best gedaan om dat juist daar weg te krijgen. En nu kijken we daar weer anders naar. En ook tijdens het symposium vroegen we het ook aan mensen. En toen bleven ze ook stil in die zaal. Omdat het volgens mij dus zo ontzettend breed is.
Ja, dat niemand het in één zin kan zeggen.
Nee. Dus ik denk ook, als ik de vraag ook weer aan mezelf terugstel, wat is nieuwe natuur en bestaat het nu eigenlijk wel? Ja, het bestaat. Maar in zoveel facetten. Dat het haast niet in één zin of in één definitie te vangen is.
Nee, voor sommige mensen, als je vraagt wat is nieuwe natuur, dan is het echt een tastbaar iets. Voor anderen is het juist misschien meer een gevoel of een manier van kijken naar natuur. Dus ik denk eigenlijk dat het beste is om zelf daarover na te denken. En vooral heel veel te genieten van de natuur. En dan zie je vanzelf wel wat je of nieuw leert of nieuw ziet. En wat er nieuw komt in die natuur. Want het blijft in elk geval nooit hetzelfde.
Nee, dat is zeker. Precies, het ontwikkelt zich constant. En die ontwikkeling die hebben we bij heel veel sprekers weer terug zien komen. Dat natuur en ook de definitie nieuwe natuur constant in ontwikkeling is. En dat de nieuwe natuur van nu misschien over 100 jaar oude natuur is. En we dan weer op een nieuwe manier naar natuur kijken en dat op een nieuwe manier oppakken.
Ja, misschien kunnen we dan wel weer nog een podcastje maken.
Ja, nou laten we dat doen. Over 80 jaar doen we een nieuwe ronde Nieuwe Natuur. Dit was dus de laatste aflevering van de podcast Nieuwe Natuur. Wij hebben er enorm veel lol in gehad om iedereen te spreken. Dus ook alle sprekers die wij gesproken hebben. En nogmaals enorm bedankt voor jullie inzet en jullie tijd. En ook vooral jullie verhaal en kennis.
Ik hoop ook dat iedereen met veel plezier heeft geluisterd naar alle afleveringen.
Ja.
Dan zijn ze niet voor niets gemaakt.
Nee, precies. Dus de laatste aflevering. Maar wij gaan wel verder met podcast maken.
Want we zijn nog niet uitgepraat.
Dus wij gaan weer broeden op een nieuw podcastplan. En komen daar weer mee terug. Maar tot die tijd heel erg bedankt voor het luisteren.
En geniet van de natuur.
Zo is dat.
Vond je dit een leuke podcast en wil je meer horen? Volg ons via Spotify en check de socials van de JNM Jongeren in de Natuur.
Dit is een vereniging voor en door jongeren van 11 tot 25. Het doel is om kinderen en jongeren belangstelling voor en kennis van de natuur bij te brengen.
Wil je ook een keertje mee? Dat kan. Check www.jnm.nl of volg ons op social media.
Het JNM project Nieuwe Natuur en deze podcast zijn mogelijk gemaakt door het Prins Bernhard Cultuurfonds. Muziek en montage door Sybe de Vries.
Tot de volgende keer.
Later.